Simchat Torah, afgelopen maandag, hebben we gedanst. Omdat we verbonden zijn met Israël. Dus wat Wim en Ellie hebben meegemaakt, hebben wij hier ook meegemaakt. Op een wellicht bescheiden manier. Maar we waren wel heel erg blij. En Simchat Torah, vreugde van de wet, van de Torah, heeft te maken met Yeshua, die is de vleeswording van de Torah. En is ook de ziel van de Torah. En daar gaat ons gedeelte over, om te laten zien hoe bijzonder het is dat in het begin van de Torah alles draait om de boodschap van de Torah, wie Yeshua is. Dan zeg je, ja, maar het gaat toch over Kain en Abel? Ja, maar juist, deze twee mensen zijn een voorbeeld om te begrijpen wie Yeshua is. Uiteindelijk is. En dat komen we ook tegen in Jesaja. We sluiten aan bij Jesaja, gedeelte uit Jesaja 42 en 43. En dan gaan we naar Romeinen om te zien wat het betekent voor de samenleving. Dus om te gaan naar de actualiteit. We gaan het eerst hebben over over Kain, die is een landbouwer. En Abel is schaapherder. Belangrijk om even vast te houden, schaapherder. We weten dat Yeshua is herder. Niet zomaar, heeft te maken ook met Abel, die is schaapherder. Ze brengen beide een offer. Ze tasten niet in het duister over het woord, want God is bij hen. Maar nu gaat het erom hoe zij antwoord geven op het woord. Hoe doet Abel dat? En hoe doet Kain dat? We weten uiteindelijk hoe het gaat, hoe het afloopt. Waar heeft die afloop mee te maken dat het helemaal fout loopt met Kain? Op zich brengen ze beide een offer. Daar is niets verkeerds aan. Maar we lezen dan bij Abel dat hij brengt van de eerstgeborenen en van hun vet, van het vee, van de schapen. Hij geeft het beste. We zien bij Abel hier, offer en offeraar zijn één. Heel mooi beeld. Hoe Yeshua ook naar de Vader toe voortdurend is, het offer, de offeraar, die is een offer. Offer en offeraar zijn één. En bij Kain helaas niet. Hij brengt een zakenrelatiegeschenk, kun je zeggen. Rembrandt heeft een prachtige ets gemaakt van, om uit te beelden, de rook die opstijgt bij Abel en de rook die verwaait bij Kain. Maar op zich is dat natuurlijk een wonder. Maar in feite, wat gebeurt er? God antwoord op het offer van Abel. En dat lezen we letterlijk in de tekst hoe de Torah het heeft over Yeshua. Er staat namelijk, Yasha is achteraan op en er staat Yeshia, Joshua, Yeshua. Dus als Adonai achtslaat op het offer van Abel, zit erin, hij kijkt heilbrengend naar het offer van Abel. Yeshua. En bij Kain staat dat er niet. Staat Yasha. Gewoon het werkwoord. Maar niet, zoals bij Abel, dat Yeshia, Yeshua daarin zit. Dus God kijkt heilbrengend naar het offer van Abel. En hij staat geen acht op het offer van Kain. Hij staat wel acht op Kain, maar dat zien we in vervolg, maar niet op het offer van Kain. Nou, dit betekent het volgende. Wat is er nu gebeurd als ze brengen het eerstelingen van de tarweoogst, Kain, en de eerstelingen van het vee, van de schapen? Heeft te maken met een feest. En daar gaan we op naar kijken. We onderscheiden de ene lijn via Abel als het bloedoffer, en de andere lijn 4K. En als het broodoffer voortdurend komt in naar voren. Bloedoffer. Abel. Broodoffer. Kain. Met Pinksteren. Met Shavuot. Waarom Shavuot? Dat is het feest wanneer dus de eerstelingen gebracht moeten worden. En dan lezen we dus in Leviticus het volgende. Dan moet u Adonai een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen. Bestemd voor een beweegoffer. Dit is in de lijn van het broodoffer. Sinds Kain. Waarom weten we dat het Pinkster is? Ik zei al, het heeft te maken met de eerstelingen. Maar hoe antwoordt Adonai op het offer van Abel? Hoe wordt zichtbaar, niet door de rook, zoals Rembrandt het heeft getekend in die schets, maar door vuur. Adonai antwoordt met vuur uit de hemel en het offer wordt zo aanvaard. En Pinkster is vuur. Het komt vuur uit de hemel. Het is al heel bijzonder dat we hier zien als het ware het eerste gebeuren van het Pinksterfeest. Dan, u moet dan samen met het brood 7 lammeren, denk aan Abel, 7 lammeren zonder enig gebrek van 1 jaar oud en 1 jonge stier, het jong van een rund en 2 rammen aanbieden. We gaan verder kijken. We zien dus 2 lijnen en dan gaan we verder kijken. Verre 1 geitenbok om verzoening over u te doen. Dit is eigenlijk zo belangrijk dat we zien Kaïn en Abel. En wat is nu het geval met Kaïn? Hij verdringt zijn schuldgevoel als God hem aanspreekt. Tegenover belijdenis van de schuld, dat je openlijk beleidt wat is en je krijgt verzoening. Verder 1 geitenbok om verzoening over u te doen. Waar heeft het mee te maken? Uiteindelijk weten we met het paaslam, met Pesach, dat daardoor Pinksterfeest kon plaatsvinden. Die verzoening is in het paaslam gebracht en daardoor zien we dat Pinksterfeest een geweldig feest kan zijn op grond van Yeshua, die zijn bloed gegeven heeft tot verzoening. Waarvoor? Het onschuldig vergoten bloed van Abel moet worden verzoend. Ja, onschuldig. Het eigenmachtig optreden van Kaïn als onrecht is het zuurdeeg als zonde. Hij is koning in eigen huis. Hier zien we iets de voorkomen van Yeshua predikt het evangelie van het koninkrijk. Evangelie is in de lijn van Abel, het offer van verzoening, maar het koninkrijk is in de lijn van Kaïn. Kaïn is eigenmachtig koning. En het koninkrijk van de Heer kan alleen maar komen als mensen hun knieën buigen voor de ware koning. 1 is koning. En dat is eigenlijk de strijd in de wereld. Dus het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duisternis. Wanneer knieën zich buigen voor de grote koning, betekent dat dat je toetreedt tot het koninkrijk. Welk koninkrijk? Het koninkrijk dat in Israël gestalte krijgt. En dat weten wij intussen steeds beter. Dat de Heer is koning van zijn volk Israël. Dus als wij aansluiten bij het volk Israël, dan hebben we deel aan het koningschap wat God laat zien in Israël. Om daar koning te zijn, om daar te regeren. Om vanuit Israël koning te zijn in de wereld. De Torah laat lezen, Abel wordt als eerste genoemd. Niet Kaïn. Eerst gaat het over. Ze brengen bij een offer en staat er. En Abel als eerste brengt. De herder gaat voorop. Als we eens kijken naar Yeshua. Hoe hij een gelijkenis neemt als voorbeeld van 99, 100 schapen. 1 is zoek geraakt, is verloren. Dan laat Yeshua zien dat die herder maar 1 ding wil. Hij is volkomen in beslag genomen door dat ene verloren schaap. En laat die 99 achter, omdat het gaat om die ene ziel die verloren is. Dan moet je eens kijken naar deze wereld. Wat zou het geweldig zijn als men dat zou begrijpen. Wat dat betekent. Dat je er alles voor over hebt om die ene verloren ziel te redden. Nou, wie komen naar Yeshua? De zondaren. Tollenaars. Staat er zondaren letterlijk. We zeggen, ja, zondaren. Ja, staat er. Waarom? Om te laten zien, die herder is gekomen in de lijn van Abel om zijn bloed te geven. Prachtig. Abel geeft zijn bloed. Maar het bloed van Abel maakt Kain schuldig. Maar dankzij Yeshua spreekt zijn bloed krachtiger dan het bloed van Abel. Dat is eigenlijk het evangelie. Zo krachtig. Het bloed van Yeshua spreekt krachtiger dan het bloed van Abel. En we zien dat deze wereld gevangen is in de lijn van Kain door aan te werken aan een eigen wereldorde. Een eigen koninkrijk. Het koninkrijk van Kain, die eigenmachtig optreedt. En het kan geen stand houden. Dat betekent dat het huis verdeeld is. Kijk eens, twee broers worden in één huis. Maar ze kunnen niet meer samenleven. Zo is het ook in deze wereld. Je kunt niet samenleven in één huis, omdat de één koning wil zijn en wil regeren over de ander. Dat is eigenlijk de hele geschiedenis. We zien voortdurend die macht die zich openbaart in de geest van Kain, die zo sterk aanwezig is, omdat hij eigenmachtig optreedt. Dat weet je toch? Je wilt toch eigenmachtig optreden? Eigenmachtig is, de Heer waarschuwt eerst. Kain, waarom ben je zo somber? Waarom ben je teneergeslagen? Waarom kijk je niet omhoog? Nee, hij kijkt donker. Hij is koning. De aarde is van hem. Letterlijk, verwijder dan het oude zuurdeeg, Kain, in jouw onrecht. Verwijder dan het oude zuurdeeg, de oude mens, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Pesach, Shavuot, Sukkot, we zien de lijn. Pesach, het lam, Shavuot, Pinksteren, maar dan heel belangrijk het Loofhuttenfeest. Ik heb het uitgelegd, een paar keer, mogen uitleggen. Loofhuttenfeest is het feest van het koninkrijk. Het gaat om de koning. Het gaat dus om Israël. En daarom dat men in Israël het zo uitbundig viert. Omdat die Torah heeft te maken met de koning. Koningsheerschappij. Alleen gaan we straks ontdekken hoe de Heer bezig is met Israël. Op een bijzondere manier. Maar de weg is via Yeshua. Het is geen andere weg dat het volk kan zien wie de ware koning is. Kain mag het land bewerken. Dat is toch de opdracht. Maar Kain bewerkt zijn land. Aardbodem, kun je zeggen. Wat zie je bij Kain? Een gespletenheid. De cultus, de eredienst, is los van de cultuur. Cultuur is datgene wat wij als mensen tot stand brengen samen. Waar we bouwen. Dienst en eigen baten, materieel en geestelijk. Cultus is eredienst. En wat is nou het verkeerde bij Kain? Het is religie. Het is eredienst in naam van zichzelf. Niet in naam van Adonai. Ik heb al gezegd bij Kain, verdrongen, schuldgevoel. Maar Adonai kijkt heilbrengend naar het offer van Abel. Zo kun je dat letterlijk vertalen uit Hebreeuws. We kunnen nog verder doordenken over Kain, als we denken aan de samenleving. Het geslacht van Kain loopt uit op de laatste van zijn geslacht voor de zondvloed van Noach. En dan gaat het over drie zonen van Lamech, de laatste. En Lamech is in de lijn van Kain iemand die totaal geen rekening houdt met God. Hij bouwt steden, want in steden voel je machtig, voel je sterk. Maar het gaat over die drie zonen. En die eerste zoon heeft veel vee. Dan zeg je, hé, dat is weer in de lijn van Abel. Zou je nu ook begrijpen waar het in wezen om gaat? Maar in het woord, Hebreeuwse woord vee staat mikne. En het woord is afgeleid van kana. En het woord kana, waar ka in van afgeleid wordt, is verwerven, bezitten. Dus die oudste zoon heeft het vee als bezit. Het gaat dus bij hem om veeproductie. In plaats van veeteelt. Dus je kunt zeggen, nou, gaat het om de opbrengst van alles wat je hebt? Of gaat het om de productie van alles wat je hebt? We weten, in onze tijd is alles vol van productie. Productie bepaalt of het, laat ik zeggen, of het de prijs waard is. Produceren betekent alles doen opdat je daarin, laat ik zeggen, je bezit gebruikt tot eigen gewin. Zonder te beseffen dat alles wat je bezit is uiteindelijk van de Heer zelf. Dus je ziet bij die oudste, Jabal, hij heeft geen vee, hij doet niet een veeteelt, maar hij doet aan veeproductie. Wat zien we bij de tweede? Jubal, hij is de vader van de muziek. Muziek kun je op twee manieren opvatten. Je kunt zeggen, muziek is om de Heer te eren, of de muziek is als een roes. Hoeveel mensen komen niet door muziek in een roes, worden een roes gebracht, om afgehouden te worden van de ware aanbidding van Adonai. Hoe belangrijk is die muziek om mensen te leiden op een weg om tot rust te komen? Maar wel belangrijk om te weten, wat is de oorsprong daarvan? Is het een roes of is het om Adonai groot te maken? Helaas, we zien bij die zonen van Lamech dat ze volkomen beheerst worden door de geest van hun voorvader Kain. Het is zelfs slechter geworden. Want waar Kain zevenvoudig gewroken zou worden, zegt de Heer, ik zal je beschermen. Want Kain zegt, mijn leven is niet veilig. Want als ik iemand tegenkom, die kan mij op zijn beurt ook doden. Dus hij heeft een verdrongen schuldgevoel. Nee, zegt de Heer, zeven keer zal diegene gebroken worden. Als die jou zal doden. Maar Lamech zegt, ik zal 77 keer wraak nemen. Als ik een wond heb, of wat ook maar. Dus Lamech is werkelijk helemaal afgezakt. En daar zie je het dieptepunt voordat de zonneval komt. Dus steeds die twee lijnen. Abel, Kain. Cultuur. Cultuur is om te bouwen. Hoe wil Adonai bouwen aan zijn wereld? Ik zei al, je hebt de lijn van Abel, het zoenoffer, het evangelie. Maar nu gaat het om het koninkrijk. Hoe gaat de Heer dat koninkrijk gestalte geven? Dat zien we heel bijzonder in het gedeelte van Jesaja. Jesaja 42 vers 5 tot en 43 vers 10. Dan gaat het namelijk over knecht des Heren. Het woord knecht, evet, is afgeleid van avat en betekent dienen en aanbidden. Dat evangelie komt terug bij Jesaja op de volgende manier. Jesaja is de evangelist onder de profeten. Dus Jesaja verkondigt een evangelie. Het evangelie dat gaat om wie is die knecht ten diepste. Hij is in de lijn van Abel, degene die het offer brengt, het bloedoffer. Waartoe? En dat lees je dan in het eerste gedeelte van Jesaja 42 vers 5. De bloedoffer heeft te maken met deze dienaar is gesteld tot een verbond. Dat lees je in 42 vers 7. Een verbond op basis van een bloedoffer. Maar wat is nu de betekenis van een bloedoffer als je denkt aan de verzoening? Dat is één ding. De knecht des Heren leert ons met vallen en opstaan. Met vallen en opstaan, wat? Om te begrijpen hoe die vrede kan landen in onze harten. Die verzoening bewerkt vrede. Als die vrede daalt in onze harten, is dat wat de knecht des Heren doet. En Jesaja is er zo vol van, dat hij in het begin erover spreekt hoe geweldig het is als je kijkt naar de toekomst. Want door deze vergeving kan uiteindelijk de wereld begrijpen hoe God koning wil zijn. Een ware koning. In de lijn van Abel, vergeving. Kain wilde geen zonde beleiden. Hij verdrong het. Daardoor moest hij wegtrekken voor het aangezet van God. Want God wil dat je je zonde beleidt. En Yeshua bevond zich midden in de wereld. En sprak, ik ben gekomen om uiteindelijk het evangelie van het koninkrijk te brengen. Het koninkrijk? Waar vind je nu het koninkrijk? De Heere God nam de mens, zet hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Dat is voor de zondeval. Voor de zondeval zien we al dienen. Denk tegelijkertijd aanbidden. Nou, we zien dat dat vaak niet zo is bij ons mensen. We doen ons werk zo goed mogelijk. Maar in ons werk ervaren we dat we daarin de Heer dienen op een manier dat we hem aanbidden. Hoe kun je die twee? Dan kun je zeggen, ja, je bent predikant, dus dat is niet moeilijk. Je hebt een geestelijk ambt, dat is niet moeilijk. Maar ik denk dat ieder mens, welk beroep je ook uitoefent, geroepen is om in de dienst van het land te bewerken. Betekent, doe alles vanuit je hart om daarin God uiteindelijk de eer te brengen. Dus de schepping is om te erkennen, die schepping is, staat niet op zichzelf, maar die schepping is gegeven door de schepper. Dus de schepping staat niet op zichzelf. Is gegeven door de schepper. Door zorg te dragen voor de wereld, dienen en aanbidden we en eren we Adonai zoals hij die opdracht gegeven heeft, dat je de aarde bewerkt. We gaan verder kijken. Zie mijn knecht, ik zal u stellen tot een verbond voor het volk. Die knecht is Yeshua. En Yeshua is tot een verbond. Verbond betekent uiteindelijk dat de Heer die verzoening tot stand brengt. Van vergeving. Van genezing. Verzoening. Maar dat leren we met vallen en opstaan. Kain viel en stond niet op. Abel stierf, viel, maar weet dat hij deel heeft aan het koninkrijk, uiteindelijk. Maar je ziet bij Kain, hij valt en staat niet op. Waarmee heeft dat te maken? Het verbond is geen compromis. Waar de wereld vol is van het denken vanuit de politiek, is politiek zuiver gebaseerd op compromissen. Maar God kan geen compromis sluiten. Waarom niet? Het offer is te kostbaar geweest. De prijs is te hoog geweest. Dus God neemt geen genoegen met welk compromis ook maar. En het zie je gestalte krijgen in Israël. Dat we zien hoe de wereld Israël veroordeeld is, omdat die wereld niet verstaat dat God zijn eigen weg gaat met Israël, zonder compromissen te willen sluiten. Zegen je Israël? Of zeg je Israël niet? Geen compromis. Waarom niet? Omdat het offer van het bloed te kostbaar is geweest. Om die reden. En het offer verwijst naar Yeshua als de ziel van de Torah. Als ik denk aan wat Wim vertelde en Ellie hebben meegemaakt. Het dansen met de Torahrol Wat zie je dan met de Torahrol? Je ziet, het is de vleeswording van Yeshua. Maar nodig is dat men ziet, de ziel van de Torah is het bloed dat vergoten is om te verzoenen. Dus om van binnenuit, om het hart te schenken aan de Torah, om het te verstaan, van binnenuit. Je kunt de Torah alleen maar van binnenuit verstaan als je met Yeshua meeleest. Want in het woordgebruik van de Torah lees je voortdurend verwijzing naar Yeshua, zoals ik al zei. Met bewogenheid, met heil, aanzien. Daar zit het woordje Yeshua in. Dus de Torah lezen van Yeshua, dat is het hart van de Torah. Dus we hebben een geweldige opdracht als gelovigen uit de volken om dat te laten zien aan dit volk, aan Israël. En dan gaat het opeens over op de knecht, die is Israël, het volk. Wie is er zo blind als mijn dienaar, doof zoals mijn bode die ik zend? Dat is het volk Israël. Doof en blind. We weten van Yeshua hoe hij ook omgaat met zijn volksgenoten. Jullie zijn doof en blind. Maar er zit een boodschap aan vast. Met vallen en opstaan leert de God van Israël zijn verbondsvolk als knecht tevreden. Want wat is nou zo bijzonder als je dus gaat naar Israël, dat dit volk te maken heeft met oorlog. Voortdurend alles van oorlog rondom haar. En oorlog in het spreken over haar. Maar Yeshua heeft antwoord gegeven. Hij is gesteld tot een verbond, dat het hart is van het Torah. En in het hart van die Torah, in die ziel van de Torah, is het de verzoening, vergeving. En dat kan gebeuren wanneer Israël wanhopig is. Als je doof bent en blind, op een gegeven moment loop je tegen een muur aan. En Israël zal tegen een muur aan gaan lopen. En gaan merken, ja, we kunnen daar niet, we kunnen niet verder, we lopen tegen een muur aan. Die muur houdt ons tegen. Dan is het moment gekomen dat zij roepen tot de Heer. En hij antwoord geeft met vuur, zoals het offer van Abel. Zal doen wat bij Abel al gebeurde, bij die eerste mens, bij die eerste twee kinderen van Adam en Eva. Dat hij met vuur zal antwoorden om hun ogen te openen. Nou, ik dacht aan donder en bliksem. Vuur is bliksem. Bij Kain zie je, zijn gezicht is somber. Het lijkt wel alsof hij zo gevangen zit. Op verkeerde manier. Maar het is als het ware, het vuur is zo belangrijk om te begrijpen. Daardoor laat de Heer zien aan zijn volk wie hij is in Yeshua. Dat is eigenlijk het gebed, het verlangen. Heer, openbaar uw Torah. Dus niet alleen uw woord, maar uw Torah. Vanuit de ziel, vanuit het hart, waar Yeshua uiteindelijk zijn hartebloed gegeven heeft voor zijn volk. Opdat het volk een koninkrijk zal zijn. Dan ga je begrijpen. Als je twee bij elkaar komen, dan is het zo na 2000 jaar dat het evangelie van het koninkrijk letterlijk in onze tijd plaatsvindt. Dat de Heer bezig is met het koninkrijk te stichten in Israël. En hij heeft ons gegeven in de wereld om de verzoening te begrijpen. Twee komen bij elkaar en dan pas gaat het echt gebeuren dat het vuur komt van boven. En we begrijpen, Pinksteren is het feest om te vieren hoe God uiteindelijk harten ten diepste aanraakt. Dan gaan we naar de samenleving. Romeinen 1. Als je Romeinen 1 leest, dan is het heel somber als je kijkt naar de brief van Paulus aan de Romeinen. Maar het is ook heel blij, want Paulus zegt, ik ben ontzettend blij met jullie als gemeente. Waarom is hij blij? Omdat hij geloof vindt. Maar hij beseft, in die samenleving, in het Romeinse Rijk, is er een verloedering. Je kunt het noemen de gruwelen van het heidendom. En dan moet Paulus als het ware hen aansporen van, om op de goede weg te blijven, moet je worden daders van het woord. Nou, je kunt zeggen van, je hoort het evangelie en je zegt, ja, ik zeg amen. Maar het gaat net zo goed om het doen. Dus het is niet alleen dienen, maar het is dienen en aanbidden. Aanbidden en dienen, horen, onlosmakelijk bij elkaar, zoals we gezien hebben, in Efes dienaar, wat te maken heeft met avat, betekent dienen en aanbidden. Geloof is daarom ook, voor Paulus, gehoorzaamheid. Geloofsgehoorzaamheid. Het gaat veel dieper. Dus je kunt zeggen, we geloven, ja, we gaan een stapje verder. Geloofsgehoorzaamheid betekent, luister je nu, Kain luistert niet. En we zien de enorme gevolgen. Abel is gewillig om te doen wat de Heer van hem vraagt. Hij is gehoorzaam. Prachtig, hè? Het woordje gehoorzaam. Luisteren. Alles draait om het luisteren, omdat de Heer in zijn woord tot ons komt. In Yeshua, vleeswording van het woord, ziel van het woord, maar het is ziel van de Torah en belichaming, vleeswording van de Torah. Dat betekent, geef antwoord. Geef antwoord. Als je denkt aan het heidendom, dan is dat getypeerd als afgoderij. Wat betekent afgoderij? Dat betekent dat je het schepsel niet eert boven het geschapene. Als je denkt aan afgoderij, dan weten we dat God, zoals met Kain, toornig is. Kain krijgt wel een weg om te kunnen gaan, maar in wezen is God toornig, want afschuwelijk, de misdaad. Nou, als we zien wat de gevolgen van afgoderij, dan leidt het af van de weg ten leven. En dat is wat Adonai niet wil. Hij wil niet de weg ten dode, de weg die elk mens op een natuurlijke wijze gaat, hij wil de weg ten leven. Dus in dat leven ga je niet de weg ten dode, nee, je gaat de weg ten leven. Hoeveel mensen zijn niet gevangen door de gedachte dat ze uiteindelijk de dood onder ogen moeten komen? Maar de dood onder ogen betekent in feite een waarschuwing. Weet wel hoe je naar die dood kijkt. Die is overwonnen door Yeshua. Waar we in onze tijd te maken hebben met secularisatie, betekent letterlijk, seculum is het woordje voor eeuw. Dus wij zijn de mensen van deze eeuw. We maken de dienst uit in deze eeuw. Maar de lijn van de Torah is toekomstverwachting. Breekt iets open van de verwachting, we bidden om het koninkrijk dat komt. Alles is gericht op de toekomst. Het offer van Abel vraagt om toekomst. Is er toekomst? De Heer doet het op zijn manier. Laat zien in de Torah hoe hij tot zijn doel komt, dat Yeshua kan zeggen, ik predik het evangelie van het koninkrijk. Want uiteindelijk heeft God bedoeld dat de wereld vol zal zijn van de kennis van de Heer. Welke kennis? De kennis van de Torah. De kennis van Yeshua als de vleeswording van de Torah en als de ziel van de Torah. Is dat nu een godsoordeel? Moeten we zeggen van dat de Heer daarin, laat ik zeggen, dat we zien dat zonde is als een oordeel. Dus dat zonde gebeurt, maar dat een oordeelsmacht is die er bovenuit gaat. Dat God als het ware het toelaat van zondigen maar op los. Ga je eigen gang. Nou, wat zie je dan bij Kain? Laat God Kain los. Nee. Hoe je ook een doodzonde begaan heeft, God laat hem niet los. Geeft hem zelfs een belofte. Ik zal bij jou zijn. Probleem is alleen, Kain vertrekt van het aangezicht van de Heer. Hier zien we iets belangrijks. Als de mens afdwaalt. Het verloren schaap dwaalt af van de kudde en is verloren. Waarom? Niet meer onder het gezicht van de herder. Hij ziet het schaap niet meer. Waar is het schaap gebleven? Totdat de herde het schaap gevonden heeft, is die herde weer onder het gezichtsveld, in het gezichtsveld van de herder. Het schaap in het gezichtsveld van de herder. Zo is het ook met Yeshua. Hij wil alles, dat alles komt onder zijn beslag. Hoe kan onze samenleving, die zo geseculariseerd is, teruggewonnen worden? Op één manier. Dat zien we in de lijn van het offer. En dat de Heer antwoordt met vuur. Vuur uit de hemel is Ruach HaKodesh. Vuur uit de hemel is dat de mens wordt aangeraakt. Vuur uit de hemel betekent opwekking. Met vallen en opstaan. Hé, Vader, we zijn gevallen als samenleving. Maar u geeft in Yeshua de belofte als een knecht. Met vallen en opstaan leert u ons. We kunnen leren van Kain. Als we zien hoe Yeshua dat een antwoord gegeven heeft. Dat hij het koninkrijk bleef verkondigen. Alhoewel hij geen koning kon zijn. Moet je je voorstellen. Yeshua predikte het koninkrijk. Hij bestond het om te weigeren het koningschap. Dat betekent hoe hij het geduld heeft gehad dat wij de genade zouden krijgen. Dat ik na hem deel kunnen krijgen aan het koningschap. Dat hij, als hij terugkomt, zal hij werkelijk koning zijn. Bijzonder. Ja, ik zie hoe onze tijd zo is een tijd van genade. Omdat de Heer kan handelen vanuit Israël als het koninkrijk. We weten dat die verbinding gelegd wordt met Yeshua. Het vuur zal komen als het teken dat ook onze samenleving nodig heeft dat men het gaat zien. Men gaat zien, het vuur gaat komen op het volk Israël. En die tijd zal niet lang meer duren. Dat het vuur zal komen. We hebben dit jaar gevierd met de Joden tegelijkertijd. Shavuot. Gebeurt anders nooit. En op die tweede Pinksterdag hebben de Joden in de wereld gevierd Pinksteren op een dag waarin zij weten, we brengen de eerstelingen. Wat brengen we? Broden. Met Pinksteren breng je broden voor het aangezicht van de Heer. Broden ze maken met Kain. Kain wordt in zijn hemd gezet. Je zou kunnen zeggen, de Heer doet iets geweldigs, dat hij zo genadig is om te laten zien hoe hij uiteindelijk altijd tot zijn doel zal komen. Op een manier dat we in de Torah zien, de lijn, de grote lijn van Jesaja, evangelist, puur zang, die verkondigt, de knecht des Heren is Yeshua, de knecht des Heren is Israël. Als die twee bij elkaar komen, gelovig uit de volken, je kunt geloven of niet, maar die verbinding is uiteindelijk verzoening tussen Kain en Abel. Want de Heer wilde toch niet dat twee broers zo met elkaar onmin zouden hebben. Hij wil in zijn huis dat broeders tezamen wonen. Psalm 133. Hij wil dat de wereld met Israël samen wil wonen. Wereld, ga je op tijd zien dat je zonder Israël niet de broeder hebt die jou helpt om te zijn. Zoals de Heer jou bedoeld heeft. In Nederland, je moet een broer zijn van Israël. Dan woon je samen met Israël. Dan kun je feest vieren. En dan kan wat onherstelbaar leek te zijn, worden een geweldige overwinning. Abel en Kain, ze komen bij elkaar in wie? In Yeshua. In zijn offer van zijn bloed, de ziel van de Torah. In zijn lichaam, broodoffer van Kain, zien wij hoe wonderlijk Yeshua, evangelie en koninkrijk verbindt. En we daardoor weten, Heer, laat uw koninkrijk komen, dat we met Israël vanuit Nederland zien hoe ons volk een broer wil zijn. En als die broer zegt, na de Shoah. Het bloed roept uit de aarde. Uw bloed, Yeshua, is sterker dan het bloed van Abel. Uw bloed is sterker dan het bloed van Abel. Uw bloed is sterker dan het bloed dat vergoten is van zoveel onze landgenoten. Wat een getuigenis, hè? Zo sterk is het bloed van Yeshua, dat daardoor het heil kan komen voor ons volk. Voor de kerk, als de ziel van ons volk. Voor de samenleving, als het lichaam van ons volk. Samenleving, lichaam, het koninkrijk. De kerk is de ziel van ons volk. Waar ik preek in de kerk, ben ik begenadigd om vanuit die ziel te spreken en het koninkrijk te verkondigen. Begrijpen jullie dat je als kerk geen koninkrijk bent? Het koninkrijk gaat komen. Te maken heeft, Yeshua komt terug, waar? In Jeruzalem. Waarom? Daar is het offer gebracht. Daarom. Daarom. Daar is het offer gebracht. Isaac. Moria. Tempelberg. Daar is het offer gebracht. Of wat het offer in Jeruzalem, kan Yeshua terugkomen als koning. En dan mogen we weten, zij die doof waren, kunnen horen. Zij die blind waren, kunnen zien. Kain had toch geluisterd. Waarom luister je niet? Waarom verdring je je schuldgevoel? Paulus zegt, ik ben blij met jullie. Maar, luister. Geloofsgehoorzaamheid, dat zal daden doen van recht en gerechtigheid. En Adonai doet het, hij gaat het doen. Het is alles zijn glorie. Zijn glorie. Zijn glorie. Zijn naam in Yeshua HaMashiach. Zijn naam Adonai. Geweldig. Zijn naam in Ruach HaKodesh. Amen.